Met Johannes hoofdstuk 13 beginnen we aan het tweede grote gedeelte van het Johannes-evangelie. Het eerste gedeelte was na de inleiding het boek van de zeven tekenen. En nu gaan we beginnen met het tweede gedeelte, het boek van de heerlijkheid genoemd. En dat boek loopt tot aan hoofdstuk 17. En in die hoofdstukken waarvan het eerste gedeelte wat we hebben gelezen van hoofdstuk 13, met name vers 1 tot en met vers 30, een inleiding vormt, vinden we daarna vanaf vers 31 eigenlijk pas de afscheidsrede van de Heer Jezus, zo zal ik het noemen, omdat het onderwijs wat we vinden en het specifieke onderricht dat de Heer Jezus geeft in die laatste hoofdstukken tot en met hoofdstuk 17, dat gebed van hoofdstuk 17 vormt eigenlijk de afsluiter en in zekere zin ook een beetje een climax, een hoogtepunt. Die afscheidsrede van de Heer loopt eigenlijk een beetje parallel met wat je ook vindt dat Mozes doet aan het eind van het boek Deuteronomium. Boek Deuteronomium, aan het eind, daar vinden we net hetzelfde. Mozes weet dat hij het beloofde land niet zal binnentrekken. Ze staan klaar om het land binnen te trekken. En hij ook daar geeft een laatste onderricht, heel belangrijke aanwijzingen aan het volk. En dan is het Jozua die het beloofde land binnentrekt. Ook Jozua aan het eind van het boek Jozua geeft zo'n afscheidsrede. Ook Jozef heeft zo'n laatste woord, weliswaar in kortere vorm. We vinden het heel vaak in het Oude Testament dat er zo'n afscheidsrede gegeven wordt. Denk ook maar in het Nieuwe Testament. Moet er juist aan denken aan Paulus ten aanzien van de oudsten van Efeze in Handelingen hoofdstuk 20. En zo vinden we dat hier ook bij de Heer Jezus. En het is een heel belangrijk gedeelte wat we niet terugvinden in de andere evangeliën, dit stuk vanaf hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17. En het bevat heel wat belangrijk onderwijs die de kern vormt van wat het christendom, het christelijk geloof, uiteindelijk betekent. Alles wat we vinden in het Nieuwe Testament, na het evangelie van Johannes, is in feite de uitvoerige uitwerking van wat in beginsel door de Heer Jezus aan zijn discipelen is onderwezen in die laatste gesprekken, kort voor hij zou heen gaan om verheerlijkt te worden. En vandaar dat ze onze hele bijzondere, intense aandacht verdienen. En ik hoop dat we samen echt ook verrijkt door dit boek zullen worden en dat we samen opnieuw onder de indruk gaan komen van wie de Heer Jezus is, hoe hij met zijn discipelen omgaat en wat hij hen zo specifiek op het hart wil drukken. Want we moeten zien dat wat de Jezus gaat vertellen in dit stuk van hoofdstuk 13 af een voorbereiding is om de discipelen toe te bereiden op allereerst de grote schok die ze zullen ondergaan wanneer de Heer Jezus zal gearresteerd en gekruisigd en veroordeeld en gekruisigd worden. Dat is het eerste. Maar ook wanneer dat de Heer Jezus zal opgestaan zijn, verheerlijkt worden, dat dan ook de Heilige Geest zal komen. In Johannes hoofdstuk 14 vinden we onderwijs hoofdstuk 16 over de Heilige Geest. Hoe zal het hierna moeten gaan wanneer dat de Heer Jezus teruggegaan is tot de Vader, zoals we gelezen hebben, en de discipelen hun opdracht, zeg maar, aanvangen om nu uit te gaan met het evangelie naar de volkeren. Allereerst naar de Joden, maar dan ook naar de volkeren. Hoe zal het moeten verder gaan? Hoe moet het leven nu verder? En het onderwijs van de Heer Jezus is vooral op die twee dingen gericht. Allereerst op hen, om hen voor te bereiden op die schok die zal komen, van die gebeurtenis die ze totaal niet verwachten. En anderzijds hen voorbereiden op zijn heen gaan, terugkeren tot de Vader, en de opdracht die zij hier moeten verder zetten. Die twee grote onderdelen vinden we in het onderwijs in de komende hoofdstukken. Nu hoofdstuk 13, en vooral dat eerste stuk, die eerste 30 versen vormen daar een inleiding op. En wat we gaan overdenken vanavond is vooral die voetwassing, die eigenlijk een heel bijzonder iets is. Het is een uitgebeelde gelijkenis die de volle betekenis van Jezus menswording illustreert. En het is iets heel bijzonders wat dat de Heer Jezus doet. Het is een heel schokkende ervaring ook voor zijn discipelen, die hen moet voorbereiden op die grote schok die staat te gebeuren wanneer de Heer Jezus zal geoordeeld worden en gekruisigd worden. En in de eerste versen van hoofdstuk 13 vinden we eigenlijk een beetje de context, de achtergrond geschilderd van wat er juist gaat gebeuren. Eerst en vooral zien we dat het feest van het Pascha eraan komt en dat met dezelfde adem genoemd wordt dat de Heer Jezus wist dat zijn uur was gekomen. En hier zien we twee grote lijnen die zeg maar dwars door het Johannes-evangelie heen lopen, samenkomen. Enerzijds hebben we gezien dat de Heer Jezus van meet af aan duidelijk spreekt over het uur dat zou komen. In het begin vinden we eerste teken al, bruiloft van Cana, dat het deze moeder zegt, mijn uur is nog niet gekomen. En dat loopt zo'n beetje als een rode draad door het Johannes-evangelie. En we hebben daarin gezien dat de wending komt in hoofdstuk 12, wanneer dat die Grieken de Heer Jezus willen zien, dat de Heer Jezus daarin het startsignaal ziet, of beter gezegd, de aanduiding ziet, de aanwijzing ziet, dat het uur werkelijk aangebroken is. Vandaar dat we hier zien dat in hoofdstuk 13 er van meet af aan duidelijk door Johannes gesteld wordt, dat Jezus, wat hij zal doen, duidelijk doet met het besef wat hem voor ogen is, wat er staat te gebeuren. Dat moet je goed weten. Jezus weet wat er zal gebeuren. Wat hij zal volbrengen. En met het oog daarop doet hij juist wat hij nu zal doen. Hij weet dat zijn uur gekomen is. Maar hij weet dat dat uur met zich meebrengt dat hij terugkeert naar de Vader. Hij zal overgaan naar de Vader. Dat is wel een hele bijzondere omschrijving in het Johannes-evangelie om die dramatische gebeurtenis die de kruisiging en de dood is en de verrijzenis en de dan verbonden de hemelvaart aan te duiden. En ten tweede wat we daaraan verbonden vinden, het is eigenlijk een opsomming die ons zeg maar de achtergrond schildert, is, en nu moet je goed opletten, Jezus weet dus dat zijn uur gekomen is, hij weet dat hij teruggaat naar zijn Vader, en staat er die de zijnen die in de wereld waren, had lief gehad, hen lief gehad tot het einde. Een beetje ongelukkig vertaald in onze telosvertaling, omdat men het zo letterlijk mogelijk wil houden, maar het komt hierop neer dat de Heer Jezus de zijnen, daar zeg ik straks meer over, die in de wereld zijn, maar niet van de wereld zijn, enorm lief heeft. En die climax van die liefde komt tot uiting in wat zal gebeuren. Wat zal gebeuren is in uiterste zin het kruiswerk van Golgotha, maar wat Jezus nu zal doen, die voetwassing, is daar de illustratie van. Dus het heeft een tweevoudige betekenis. Jezus geeft de zijnen lief gehad tot het einde, met andere woorden, het einde is hier niet zo direct dat zijn leven ophoudt, maar dat het einde de climax is van de liefdebetoon van de Heer Jezus voor de zijnen. Verder kan zijn liefde niet gaan, dat heeft hij al gezegd, en zal hij nogmaals zeggen in Johannes hoofdstuk 15, dat hij zijn leven zal afleggen voor zijn vrienden. Een grotere liefde kan je niet hebben. Hoofdstuk 10 had hij al gezegd, dat hij zijn leven zou afleggen voor de schapen. En die liefde, die liefdesuiting, dit liefdebetoon, gaat nu duidelijk worden, geïllustreerd worden door de Heer Jezus in deze maaltijd. Maar dat is nog niet alles, want u moet ook beseffen dat de Heer Jezus wat hij doet, zal doen in het volle bewustzijn dat daar aan die tafel, tijdens die maaltijd, een van de zijnen, Simon, aan tafel zit, die hem zal overgeven, die hem zal overleveren, uitleveren aan de overste. En hij wordt hier duidelijk gezien als iemand die in een combine is met de tegenstander. Het is niet zo dat Judas het slachtoffer is, zeg maar, omdat hij een speelbal is van de duivel. Nee, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat Judas wel degelijk weet al wat hij zal doen. Zijn besluit staat vast. Maar dat besluit hij niet in zichzelf. Geen mens is onafhankelijk. Ofwel behoor je bij God, ofwel behoor je en sta je onder de macht van de overste van deze wereld. En in wat hij doet, staat hij perfect in lijn. Is hij een gebruiksinstrument ook in dat opzicht. In de macht van de tegenstander. Het wordt hier heel nadrukkelijk geschilderd. In het Johannesevangelie hebben we niks over demonen gezien. Hij heeft zoveel demonen uitgeworpen. En hebben we weinig of niks gezien eigenlijk van die duistere hemelse machten. Nog niks. Alles kent hier bijna zijn climax in die ene uitspraak. Overste van deze wereld. Satan, zeg maar, een combine gaat hier met Judas, die het zich voorgenomen heeft om Jezus over te leveren. En Jezus is zich daar volledig bewust van. Johannes zal dat heel duidelijk onderstrepen. Misschien ben je daar wel enigszins verrast over dat Johannes dat zo duidelijk onderstreept, want dat had hij ook al in hoofdstuk 12 duidelijk gedaan. Herinner je nog? Bij de zalving in Bethanië, zoals het genoemd wordt, aan het begin van hoofdstuk 12, had Johannes al duidelijk gezegd in vers 4, één van zijn discipelen, echter Judas Iscariot, zoon van Simon, die hem zou overleveren, en zo verder. Dus we vinden al heel uitdrukkelijk dat Johannes ons voorbereidt en nadrukkelijk onderstreept dat het Judas zal zijn die de verrader is, en dat Jezus zich volledig daarvan bewust is. Johannes wil ons duidelijk laten zien dat wat Jezus overkomen is, hem niet zomaar overkomen is. Dat hij, zeg maar, geen speling van het noodlot ondergaat wanneer dat hij verraden wordt door een van zijn vertrouwelingen. En terechtgesteld wordt na een proces die een klucht is. Dit is allemaal vooraf geweten, Jezus wist wat er hem te wachten stond. Jezus wist dat die dingen moesten gebeuren. Er zal nog heel veel aandacht aan besteed worden. Het was trouwens ook al vermeld in Johannes hoofdstuk 6, in vers 71. Johannes 6, vers 70 en 71. Jezus antwoordde hen: heb ik niet u de 12 uitverkoren en één van u is een duivel? Hij nu sprak van Judas Iscariot, de zoon van Simon, want die zou hem overleveren, één van de 12. Zie je? Dus Johannes besteedt daar enorm veel aandacht aan. Dat heeft alles te maken, en daar kom ik straks op terug, dat Johannes wil duidelijk aangeven dat Jezus wist wat hem te wachten stond. En dit niet zomaar gebeurde, want hij heeft heel veel aandacht. Er is geen enkele apostel of evangelist die daar zoveel aandacht aan geeft. Dat Jezus ook gezegd heeft dat wat Judas hem zou aandoen, met andere woorden, het verraad van een van zijn vertrouwelingen, dat dit al in de schrift aangegeven stond. En dat zullen we zien vanaf vers 18. Dat Jezus nadrukkelijk de schrift citeert, Psalm 41, daar gaan we uitvoerig bij stilstaan, dat dit in de schrift voorzegd is. En hij zegt er nadrukkelijk bij, in vers 19, nu al zeg ik het u, voordat het gebeurt, opdat u, wanneer het gebeurt, zult geloven dat ik het ben. Zie je dat? Opdat wanneer daar het ongelooflijke, het onmogelijke gebeurt, Jezus' arrestatie en kruisiging, wat de discipelen compleet van slag zal brengen, dat dit uiteindelijk, wanneer ze een klein beetje, zeg maar, tot een positieve gekomen zijn, terug in herinnering zullen worden gebracht, dat Jezus wel degelijk dit vooraf had gezegd, en dat er geen reden eigenlijk is
om te twijfelen of hij werkelijk de beloofde Messias is. Maar daar straks meer over. Dus Jezus weet al deze dingen. En als laatste wordt er genoemd in vers 3 dat Jezus opstaat en hij staat op in het volle besef, zegt Johannes, dat hij weet dat de Vader hem alles in handen had gegeven. Met andere woorden, Jezus weet wie hij is. We hebben al over nagedacht dat Jezus de geliefde Zoon van de Vader is en dat de Vader hem alles heeft toevertrouwd. Hij zal het zijn die straks zal oordelen. Het oordeel is aan hem toevertrouwd. Johannes wil ons hier duidelijk laten zien dat Jezus in het volle besef is van wie hij is, zijn persoon en zijn waardigheid. Hij weet wie hij is. En nog meer, en dat hij van God was uitgegaan, met andere woorden, hij weet ook zijn afkomst. Jezus beseft ten volle dat hij uitgegaan is van de Vader, dat hij het vlees geworden woord is, en dat aan hem, zeg maar, door de Vader alles is overgeleverd. Dus hij weet zijn afkomst, en hij weet wie hij is, en ten derde, en dat hij, wat staat er nog duidelijk bij, en tot God heen ging. Met andere woorden, hij weet ook waar hij naartoe zal gaan, dat hij zal terugkeren tot de Vader. Dat is zijn zekerheid, dat is zijn bestemming. En deze dingen zegt Johannes heel nadrukkelijk, omdat we veel beter zouden begrijpen wat de Heer Jezus hier nu doet. Al, eigenlijk zie je hier de beginselen van iedere dienstknecht. Om een echte dienstknecht te kunnen zijn, want dat is wat Jezus gaat demonstreren, moet je weten wat jouw afkomst is, wat jouw toekomst is en wat jouw zekerheid is, en moet je weten wie dat je bent. Het is heel belangrijk. Eigenlijk zou ik er een preek van maken, maar dat ga ik je niet doen. Maar dat is een heel belangrijk gegeven. Je moet weten wat dat jouw afkomst is, wat dat jouw waardigheid is en wat dat jouw toekomst is. Om dan, zoals de Heer Jezus, ga nu een klein beetje vooruitlopen, daarvan vrij te zijn om in vrijheid anderen te kunnen dienen. Want dat is juist de reden waarom dat Johannes het ook vertaalt. Johannes laat van meedaan afzien dat Jezus geen slaaf is van zijn eigen status. Dat is ook wat dat Paulus zegt in de Filippenzenbrief, dat hoewel Jezus God zelf was, zichzelf ontledigd heeft. Hij heeft het geen roof geacht God gelijk te zijn, maar hij is het vrijelijk zelf gekozen om te komen, om een mens te worden. En niet alleen om mens te worden, maar ook om de dienaar van allen te worden. Een vrije keuze die Jezus maakt, niet omdat hij moet, omdat hij verplicht is, maar die hij maakt omdat hij vrij is en die vrijheid, daar kom ik straks nog op terug, niet gebruikt voor zichzelf. Maar die vrijheid gebruikt om in liefde anderen te dienen. En daarom volgt na dit gebeuren ook de oproep dat een slaaf niet meer is dan zijn Heer. Als onze meester niks te min vond om het te doen, zouden wij dan als discipelen iets te min vinden om het te doen? Dat is het hele punt waar we naartoe gaan. Maar eerst iets meer over wat er zal gebeuren. Er staat nadrukkelijk dat de maaltijd al geserveerd is. Laat u niet misleiden voor het feest van het Paasga nu. Het is niet dat het feest van het Paasga nog veraf is. Het Paaschafeest gaat in met de maaltijd die gegeten wordt. En die maaltijd wordt gegeten op donderdagavond. Ja. De nieuwe dag, de donderdag begint, woensdag na 6 uur, om 6 uur is de woensdag ten einde. Vanaf dan begint de donderdag. Dus op die avond werd het Paascha gegeten door de Heer Jezus met zijn discipelen. Maar Johannes maakt duidelijk dat voordat ze die Paascha maaltijd nuttigen, Jezus iets heel bijzonders doet. Maaltijd is geserveerd op tafel. Iedereen ligt aan. Dus als je het avondmaal voor ogen hebt van Leonardo da Vinci, dat iedereen aan stoelen aan tafel zit, vergeet het maar, dat is geen correcte afbeelding, want ze lagen aan tafel. Ja. Bij hele belangrijke maaltijden was het de gewoonte in de Joodse cultuur om aan te liggen. Dat was niet iets dat eigen was aan de Joodse cultuur, eigenlijk komt dat voort uit andere culturen en eigenlijk kent het zijn grootste invloed in de Joodse cultuur vanuit de Griekse cultuur. Maar hier in de tijd van de Heer Jezus was al iets dat heel goed ingeburgerd was. Bij belangrijke maaltijden ging men gaan aanleggen aan tafel. Tafels waren ongeveer dat van hoogte en rond die tafels lagen matten. Het kan best zijn ook hier dat er verschillende tafeltjes waren en dat men rond die tafel aandacht. We moeten ons daarvoor niet voorstellen dat het één grote tafel is, want we zijn natuurlijk gewend van die afbeeldingen. Het kan best zijn dat er een paar kleine tafeltjes was, waar men met, ik zeg maar iets, drie tafeltjes, dat ze met vier aanlagen. Ja? Het kan ook zijn dat het een langere tafel was. We weten dat niet helemaal juist, hoe dat het zat. Maar men lag aan en men lag aan op de linker elleboog en men at met de rechterhand. Dus zo werd er aangelegen aan de persoon die daar lag. Ja, je lag met je rug naar de persoon die achter jou lag. En de persoon die voor jou lag, zat ook met zijn rug naar jou. Ja? Belangrijk om dan een klein beetje te weten waarom dat Petrus dan vraagt aan Johannes om achterover te leunen in de schoot van de Heer Jezus en te vragen wie het zal zijn die uiteindelijk Jezus zal verraden. Ja? Goed, even terzijde. Als er nog van die details zijn, moet je dat maar vragen, dat is altijd interessant om dat te weten. Nu iedereen ligt klaar, de maaltijd kan in principe beginnen, maar dan gaat de Heer Jezus opstaan. Heel opmerkelijk. En wat doet hij? Hij legt nota bene nog zijn klederen af, dus hij doet zijn bovenkleed af, en hij neemt een grote handdoek die dan zo over hem gelegd wordt, en waarmee hij zelf nog zichzelf kan omhorden, maar waar er nog een heel eind stof vrij is, om daarmee dan de voeten van zijn discipelen af te drogen, want hij had zelf hoogst persoonlijk de voeten van zijn discipelen wassen. Of ging dat in zijn werk? Wel, er werd een teil onder de voeten geplaatst, en een andere teil met water werd er over uitgegoten, over die voeten, en dan werden die voeten stuk voor stuk afgedroogd. Maar wat er hier gebeurt, is heel schokkend voor de discipelen. Voordat je één of wat conclusie ook trekt, moet je weten dat het nooit de gewoonte was dat zelfs een discipel de voeten van zijn meester zou wassen. Het wassen van de voeten was een heel gewoon gebruik, vind je al in de dagen van Abraham. Abraham zegt ook om de voeten te wassen van zij die op bezoek komen bij hem als hij daar hoog bezoek krijgt. Maar het was nooit de gewoonte dat een Jood de voeten van een mede-Jood zou wassen. Zelfs een Joodse slaaf werd niet opgedragen om de voeten te wassen van zijn meester. Men liet dit over aan niet-Joodse slaven, vrouwen of kinderen. Om aan te geven hoe ongebruikelijk het sowieso al is. Maar stel je nu eens voor, het is geen discipel die zijn meester zijn voeten gaat wassen. Nee, het is de leraar zelf, de meester zelf, die hoogst persoonlijk zich vernedert als een slaaf, want hij legt zijn bovenkleed af en hij maakt duidelijk te kennen dat hij zich verlaagt om een slaaf te worden om hun voeten te wassen. Dit was ongehoord in hun cultuur. Men deed het niet. Vandaar dat Petrus ook zo heftig reageert. Hij is zo diep geschokt, hij kan het nooit aanvaarden dat Jezus zijn voeten zou wassen. Zijn meester, zijn voeten wassen. Dat nooit. Het was totaal ongepast dat dit zou gebeuren. Dus begrijp je hoe schokkend dat dan moet geweest zijn voor die mensen, wanneer de Heer Jezus daar opstaat en dat werk gaat verrichten? Ja, het feit dat het niet gebeurd was, moet je niks achterzoeken. Vermits dat het niet de gewoonte was om elkaars voeten te wassen, of de voeten van de leraar te wassen, er was blijkbaar niemand daar direct om handen, geen dienaar die dit voor hen kon doen. Dus dat het niet gebeurd was, moet je niet zien alsof dat Jezus nu iets gaat doen waardoor hij zijn discipelen wil shockeren, dat ze hoogmoedig zijn of wat dan ook. Dat niet. Alhoewel dat we duidelijk weten dat aan het avondmaal er juist gesprekken zijn over wie de grootste is. Hè? Dan vragen ze zich ook af wie dat de grootste is onder hen. Laat de Heer Jezus hier iets duidelijk zien dat een vooruitwijzing is wat hij voor hen zal verrichten op het kruis van Golgotha. Dat is het hele punt. Wat Jezus doet en het wassen van hun voeten is een illustratie die aangeeft waarom hij mens geworden is, waarom hij van de Vader is uitgegaan, waarom hij mens geworden is en waarom hij zal sterven aan het kruis. Vanaf hoofdstuk 13 hier is Jezus alleen nog bezig met zijn discipelen. Zijn bediening is volledig gedaan. Hij is nu bezig met de zijnen. Is dat niet opgevallen, die uitdrukking, de zijnen? Vers 1, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, en die de zijnen die in de wereld waren, de zijnen. Doet u dan niet aan iets denken? Als je teruggrijpt naar hoofdstuk 1. Vers 11. 1 vers 11. Hij kwam tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven enzovoort. Dus in oorsprong en eerste betekenis waren de zijnen volk, oude verbondsvolk Israël. Hebben zij hem erkend en aangenomen? Nee. Wie zijn die zijnen dan, die hier nu genoemd wordt? Het zijn die zijnen die zijn stem horen. Mijn schapen, zegt de Heer Jezus, kennen mijn stem. Zij horen mijn stem. Dit zijn die zijnen. Die 12 apostelen, die 12 discipelen, vormen in de kern het beginsel van wat wij, de gemeente, de kerk noemen. Maar wat je beter eigenlijk hier kunt aanduiden als die nieuwe messiaanse gemeenschap. Oude verbondsvolk heeft zijn messias verworpen. Maar hier, die 12, vormen een nieuwe messiaanse gemeenschap. Een nieuw volk, Jezusvolk, de zijnen. En die zijnen staan hier heel nadrukkelijk tegenover de wereld. Kijk maar eens in Johannes hoofdstuk 15. Vers 18. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u heeft gehaat. Als u van de wereld was, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren. Zie je het grote contrast? De wereld heeft het zijne lief en Jezus heeft de zijnen lief. Zie je dat geweldige contrast? De zijnen die hij lief gehad heeft tot het uiterste. Kan je meevolgen? Hij haat die nieuwe messiaanse geloofsgemeenschap hier reinigen. In beeld natuurlijk. Hij zal tonen wat zo noodzakelijk is voor hen allemaal, wat hij voor hen zal verrichten op het kruis van Golgotha, om voor hen plaats te bereiden. Daar komen we nog aan toe, hoofdstuk 14, over het huis van de Vader en de vele woningen, weet je wel. En wat nodig is voor hen, is dat ze allemaal gereinigd worden. Dat is het thema trouwens van die eerste 30 versen. Eerst heb je de reiniging van die ganse nieuwe gemeenschap. En dan heb je later de reiniging letterlijk van de groep wanneer Judas uit hun midden vertrekt. Ja, dat is de eerste fase wat we tegenkomen hier in beginsel. Dus Jezus vernedert zich en wordt een dienaar en was de voeten van zijn discipelen. Eigenlijk is het een levende illustratie van wat hij vindt in Jesaja hoofdstuk 53. De dienaar van God die zichzelf geeft als een losprijs voor velen. Dat is wat Jezus hier toont. En als Simon zijn reactie, in vers 6, zie je heel uitdrukkelijk hoe verontwaardigd de discipelen zijn. Petrus moet je niet zomaar weer op zich beschouwen. We weten dat Petrus heel vaak, of we zien dat Petrus heel vaak, de persoon is die de gevoelens vertolkt, die de vragen vertolkt ten aanzien van de Jezus die in de groep leven. Hij is zo'n beetje de zegsman voor van de groep. En hij heeft inderdaad de tong, het hart op de tong. En hij is heel snel in de zaken ook onder woorden te brengen naar de Jezus toe. En hier doet hij het opnieuw. En hij is zo verontwaardigd. Hij zegt, Heer, was u mijn voeten? Zijn geliefde Heer, die zo op zijn knieën gaat, moet je dat voorstellen, die op zijn knieën gaat om Petrus zijn voeten te wassen, dat kan hij niet aanvaarden. Dat kan hij niet bij. Maar de Heer Jezus zegt in antwoord daarop, wat ik doe, weet jij nu niet, maar je zult het hierna begrijpen. Hey, de Heer Jezus heeft begrip dat Petrus zo verontwaardigd is. Ja, ik weet het, zegt de Heer. Wat ik nu wel ga doen, dat kan je niet begrijpen, Petrus. Maar wacht, straks zul je het begrijpen. Allereerst, hij gaat het zelf uitleggen wat hij gedaan heeft. Maar ten diepste zal het tot uiting komen na het kruis van Golgotha. Wat de Heer Jezus hierin demonstreert. Maar voor Petrus is de antwoord niet bevredigend. Hij zegt er meteen na, u zult mijn voeten geenszins wassen tot in eeuwigheid. Met andere woorden, Heer, dit zal ik nooit aanvaarden. Ja, Petrus is vastberaden. Als later hij, weet je wel, dat visioen krijgt en de laken uit de hemel neerdaalt met al die onreine dieren op, moet hij ook 3 keer dat laken zien voordat hij een beslissing, of beter gezegd, doorheeft wat er van hem verlangd wordt. Want hij zou geen onrein vlees eten. Slacht dan niet, zegt de Heer dan. Dus ook hier zie je dat hij vastberaden is. Het kan niet dat zijn Heer hem, een nietswaardige discipel, de voeten moet wassen. Dat kan niet, dit zal niet gebeuren. Maar de Heer Jezus antwoordt hem en zegt meteen erbij, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Met andere woorden, de Heer Jezus verklaart dat de illustratie die hij heeft, iets heel belangrijks, iets heel essentieels symboliseert. Alle discipelen hebben reiniging nodig. Allemaal. Jezus moet voor al zijn discipelen op het kruis van Golgotha gaan sterven. Als hij niet onze zondelast op zijn schouders draagt, dan kunnen we nooit geen deel krijgen aan al die heerlijke beloftes. Kunnen we nooit geen deel krijgen aan het koninkrijk. Kunnen we nooit deel krijgen aan de grote erfenis van de erfgenaam van wie wij mede-erfgenamen mogen zijn. Wanneer gaat het erover? Jezus zegt, Petrus, als ik jou de voeten niet was, dan kan je straks met mij niet delen in de eeuwigheid. Oh, dat heeft hij wel begrepen. Want dan zegt hij nadrukkelijk, oh, als het dat is, dan wil ik niet tegenkomen. Ik wil natuurlijk met jou in de eeuwigheid. Ik wil natuurlijk met jou in het koninkrijk van God. En daarom zegt hij, als het daarvan afhangt, de Heer, dan moet je niet alleen mijn voeten wassen, maar dan moet je ook mijn handen wassen en mijn hoofd. Want dat wil hij niet missen. Dus hier zijn een uitbundige reactie. Hij wil dat zekerlijk niet missen. Hij heeft enigszins begrepen dat wat de Heer Jezus aan heeft, dat hij daarmee bedoelt, straks in de eeuwigheid, in de dag van het koninkrijk dat komende is. En hij zegt, ja, dat wil ik zeker niet missen. Ik wil zeker, en dan zie je zijn liefde voor de Heer Jezus. Hij wil dat zeker niet missen. Dus wat Jezus aan heeft, is dat gewassen worden, en wat dat Jezus hier illustreert in die voetwassing, noodzakelijk is voor elke discipel. Anders kan je nooit geen discipel, geen letterlijke volgeling van de Heer Jezus zijn. Iedereen moet gereinigd worden. Maar nu dat Petrus die reactie heeft, heeft de Heer Jezus daarin ook de gelegenheid om nog een tweede les te leren. En de tweede les is dit, dat de Heer Jezus wel aangeven dat wie eens gereinigd is, wat geïllustreerd wordt in die voetwassing, het nooit meer nodig heeft om nog volledig gereinigd te worden. Maar alleen slechts nog de voeten moet gewassen worden. Net zoals wij, wanneer we tot geloof gekomen zijn, en gereinigd zijn van al onze zonden en onze schuld, en bevrijd zijn, en rein staan voor God, wanneer we in de daaropvolgende tijd toch zondigen, moeten we ons niet iedere keer aan ons opnieuw gaan bekeren. Nee, we belijden onze zonden. En als we onze zonden belijden, zegt Johannes in zijn eerste brief, is gij getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Dus zie hoe dat de Jezus hier in beginsel aan Petrus en de discipelen aanleert. Iedere discipel heeft reiniging nodig. Maar die reiniging is eenmalig. Omdat die reiniging eenmalig volbracht is, is het niet meer nodig om volledig gereinigd te worden, alleen nog de voeten gereinigd te worden. Dus het verspringt van beeld. De voetwassing staat symbool, die de Heer Jezus doet, voor de volledige reiniging. Maar dat Petrus nu zegt van, ja, maar Heer, als daar vanaf aan ook mijn hoofd aan mijn handen, leert de Heer Jezus een bijkomende les, dat wie volledig rein is, niet meer opnieuw gereinigd moet worden. Alleen nog, zeg maar, de voeten moet gereinigd worden, en dat opzicht de zonde moet beleiden, om opnieuw in het reine te komen staan naar God. Nee, dat is nog iets helemaal anders. Vrede met God inderdaad, maar vrede van God is, dan moet je loskoppelen daarvan. Dat heeft daar nu hier specifiek niet mee te maken. Eenmaal dat je zondig gereinigd, dat je rein bent van je zonde, heb je vrede met God. Dat klopt. Dat is juist. En daarna, wanneer dat die vrede kan verstoord worden, doordat je gezondigd hebt, moet je alleen nog de voeten gereinigd worden, maar niet helemaal opnieuw gereinigd worden. Dus dat principe kennen we allemaal. Dat is wat Jezus hier in beginsel verklaart. En hij zegt er uitdrukkelijk bij in vers 10. Jezus zei tot hen, wie gebaat is, heeft alleen nodig zich de voeten te laten wassen, maar is geheel rein. Zie je dat? En u bent rein, maar niet allen. Want hij wist wie hem zou overleveren. Daarom zei hij, u bent niet allen rein. Straks zal de Heer Jezus zeggen waarom ze rein zijn in Johannes hoofdstuk 15. Om het woord dat hij gesproken heeft, dat zij geloof hebben. Dus hier, 11 van de 12 discipelen zijn ware kinderen van God. Ja? Omwille van het geloof in Jezus Christus. Maar wat ze allemaal nodig hebben, reiniging voor hun zonden, dat demonstreert Jezus hier in die voetwassing. Hij toont hen wat ze allemaal nodig hebben en wat hij voor hen zal doen op het kruis van Golgotha. Dat is de bedoeling van de voetwassing. Is dat een klein beetje duidelijk? Want dat wordt heel vaak misbegrepen. In Armenië bijvoorbeeld zien ze dit als iets dat de Heer Jezus heeft gegeven als voorbeeld dat wij nu ook nog zouden moeten doen. Onze broers en zusters in Armenië wassen elk jaar elkaar de voeten. Letterlijk. Ze doen dat dan. Maar dat is een volledige misvatting van wat de Heer Jezus heeft bedoeld. Dat is niet de bedoeling. De Heer Jezus zegt hier, ik stel hier nu een voorbeeld in dat je dat nu ook aan elkaar moet doen. Van, hier volgt mijn voorbeeld maar letterlijk na. Hij stelt een voorbeeld in die zin dat geen enkele dienst te min is om aan elkaar te bewijzen als zijn discipelen. Als hij, onze meester, zichzelf zo vernederd heeft en verootmoedigd heeft om in liefde, uit liefde voor zijn discipelen, hen de voeten te wassen, ondanks het tegennatuurlijke in hun cultuur, als hij het doet als keer voor zijn discipelen, zouden wij dan als zijn navolgers het niet moeten doen voor elkaar? Zou er dan iets zijn wat voor ons te min is om te doen naar elkaar toe? Dat is de hele gedachtegang. Nu dat Jezus duidelijk een illustratie heeft, blijkt ook uit het vervolg vanaf vers 12. Is dat een beetje duidelijker dan ik tot nu toe gezegd heb? Ben je mee met de trein? Dus elkaar de voeten wassen betekent niet dat wij elkaar de zonde moeten beleiden of zo. Daar gaat het hem hier niet over. He. Het heeft daar niks mee te maken. Het gaat er hem over als wij elkaar de voeten moeten wassen zoals de Heer Jezus aangeeft, dat er niets is dat een min is voor ons om te doen aan elkaar. Omdat onze meester voorgegaan is door iets te doen wat totaal niet gedaan werd, het minste van het allerminste, voor zijn discipelen, als Heer. Hoeveel te meer dan wij als discipelen naar elkaar? Want Jezus toont niet alleen aan het schokkende van wat hij zal doen op het kruis van Golgotha. Hij toont ook aan dat wat hij doet een principe is die moet heersen onder zijn discipelen. Eigenlijk moeten zijn discipelen door dezelfde houding gekenmerkt worden. Vandaar dat hij vraagt aan hen, in vers 13, begrijpt u wat ik u heb gedaan? Zie je wat hij wil zeggen? Heb je begrepen wat ik getoond heb? Heb je begrepen? Natuurlijk hadden ze het niet begrepen. En daarom heeft hij ook uitleg. U noemt mij meester, rabbi, leraar, en heer. Ja, nu is er nog de beleefdheidsvorm, heer. Straks zal het begrip Heer, wanneer de Heer Jezus verheerlijkt is en tot Heer en tot Christus is gemaakt, een veel verdergaande betekenis krijgen. Maar hier hebben ze ontzag en respect voor hem, net zoals wij iemand met waardigheid ook zeggen meneer. Zo spraken zij ook de Heer aan met Heer, meneer, uit respect voor hem. En u zegt het terecht, zegt de Heer Jezus, dat u uw meester en uw Heer ben. Ik ben ook uw Heer, ik ben ook jullie meester. Maar als ik, die de Heer en meester ben, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook u elkaars voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, zie je dat? Opdat ook u doet zoals ik u heb gedaan. En nu toont de Heer Jezus het principe in vers 16, voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet groter dan zijn Heer, en een gezant niet groter dan hij die hem heeft gezonden. Als u deze dingen weet, gelukkig bent u als u ze doet. In andere woorden, jullie zijn mijn gezondenen, ik ben jullie Heer. Als ik mij zo klein maak, en als het voor mij niet te min is om jullie voeten te wassen, dan mag het ook voor jullie niks te min zijn om de mede-discipelen de voeten te wassen. Of je naaste, want het zal verder gaan dan alleen maar de discipelen. Dus Jezus geeft aan dat wat hij als Heer doet, ook voor de slaven niet te min mag zijn. Want een slaaf is in dat opzicht niet meer dan zijn heer. Een slaaf kan niet zeggen, ja, maar voor mij dat te min. Als zijn heer het al doet, moet hij het ook doen. Dus in dat opzicht moeten we echte navolgers van de Heer Jezus worden. Bijna haalt het mee? Oké. Als u dan deze dingen weet, gelukkig bent u als het doet met andere woorden. Weten is één ding, maar in praktijk brengen is nog iets helemaal anders. Dat een slaaf niet meer is dan zijn heer. En dat een gezant niet groter is dan degene die door hem gezonden is. Dat is niet iets nieuws dat de Heer Jezus hier zegt. Hij had het al verschillende keren gezegd. Je vindt dat ook in andere evangeliën. Maar tussen het weten met je verstand en het in praktijk brengen is een wereld van verschil. En dat is wat Jezus hier illustreert. Hij is gekomen om te dienen. En niet om gediend te worden. En hij heeft het hier betoond. En nog veel meer zelfs. Jezus heeft geleerd aan zijn discipelen. Heb uw vijanden lief. Wiens voeten heeft hij hier ook gewassen? Judas zijn voeten. Ook voor Judas was de Heer Jezus bereid om naar het kruis te gaan. Jezus had Judas even lief als al die andere discipelen. Maar Jezus wil duidelijk maken dat niet alle discipelen die daar aan tafel zitten, werkelijk ook zijn discipelen zijn. Navolgers dan, in de letterlijke zin van het woord. Maar hij zegt erbij in vers 18, ik spreek niet van u allen. Ik weet wie ik heb uitverkoren. Maar de schrift moet worden vervuld. Hij die met mij het brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Nu al zeg ik het u, voordat het gebeurt, opdat u wanneer het gebeurt, zult geloven dat ik het ben. Jezus geeft meteen heel duidelijk aan dat een van de nauwste vertrouwelingen die daar aan tafel zit, hem zal verraden. Hij weet het. En dat is niet iets wat zomaar plotseling gebeurt en waar Jezus voorkennis van heeft, om het zo te zeggen. Maar het is iets wat in het verleden, al heel lang geleden, vooraf, zeg maar, in een voorafschaduwing gezien werd in het leven van iemand van wie de Heer Jezus eigenlijk, zeg maar, de ware vervulling is. David. Want wat Jezus doet, is een stukje citeren uit een psalm. De laatste psalm van het eerste psalmenboek. Psalm 41. En ik weet niet hoe dat jullie dat lezen, als je bijvoorbeeld nu leest dat de schrift moet vervuld worden en dan citeert Jezus één vers uit Psalm 41. Hoe lezen jullie dat? Is het dan, moet ik het mij dan voorstellen, dat David op een bepaald moment dat lied componeert, want Psalm 41 is een lied, en dat hij plotseling van Gods wegen geïnspireerd is om daar één iets tussen te schrijven? In dit geval, hij die met mij het brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Een geïnspireerde zin, die een letterlijke voorzegging is, van wat Jezus straks gaat doen, of overkomen, beter gezegd in dit geval. Hoe lezen jullie dat? Dat is heel belangrijk om te zien, inderdaad. Iets wat David heel concreet heeft meegemaakt. En daarom gaan we die psalm 41 ook lezen. Want die psalm is geen messiaanse psalm. Laat dat duidelijk zijn. Laten we maar lezen. Ik ga hem lezen uit de NBG-vertaling. Welzalig hij die acht slaat op de geringen. Ten dagen des onheils zal de Heere hem uitkomst geven. De Heere zal hem behoeden
en hem in het leven behouden. Hij zal geprezen worden op aarde. Aan de lust van zijn vijanden heeft hij hem niet prijs. De Heere steunt hem op het ziekbed, en zijn ziekte verandert hij geheel zijn legersteden. Ik zei de Heer, wees mij genadig, genees mij, want tegen u heb ik gezondigd. Mijn vijanden spreken boosaardig over mij. Wanneer sterft hij en zal zijn naam vergaan? Komt iemand mij bezoeken, hij spreekt valsheid, zijn hart verzamelt boosheid. Hij gaat het op straat vertellen. Allen die mij haten, fluisteren tezamen over mij, en ze denken het ergste van mij. Een dodelijke kwaal is op hem uitgestort. Nu hij neerlegt, staat hij niet meer op. Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Maar hij, Heere, wees mij genade en richt mij op. Dan wil ik het hun verhalen. Hieraan weet ik dat gij welgevallen aan mij hebt, wanneer mijn vijand niet over mij juicht. Mij echter om mijn onschuld steunt gij mij. Gesteld mij voor uw aangezicht, voor altoos. Geloofd, zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Amen. Ja, amen. Nu dat dat geen messiaanse psalm is, is heel duidelijk als er gesproken wordt, bijvoorbeeld in vers 5, ik zei de Heere, wees mij genade, genees mij, want tegen u heb ik gezondigd. Over de Messias kan dit nooit of te nimmer gezegd worden. Maar waarom haalt Jezus zelf deze psalm aan? En waarom haalt hij dat stukje aan? Omdat het is, zoals Marleen aangeeft, dat David, de man naar Gods hart, Gods uitverkoren Messias, zelf een voorafschaduwing is in zijn leven, althans een heel aantal zaken in zijn leven, vormen een patroon, laten iets zien wat zijn werkelijke eindvervulling zal kennen in de ware Zoon van David, in Jezus Christus. Hoewel David Gods uitverkoren gezalfde was, heeft hij in het leven heel veel lijden gekend, heel veel moeite gekend. Van meet af aan moest hij op de vlucht en werd hij vervolgd. En wat we hier vinden, Psalm 41, is geschreven, zo leren ons ook de overleveringen, is geschreven door David, en dat lees je misschien niet in het eerste zicht, of kan je niet direct eruit opmaken, maar het gaat hier over David die zijn beklag doet. Vanaf vers 5 doet hij zijn beklag. Hij beklaagt zich omdat zijn vijanden met hem spotten, met hem lachen, en nog meer zelfs, dat zijn vrienden hem verraden. Niettegenstaande, hij zelf weet dat er niets is wat hem verweten kan worden. Maar in dit alles, en hij is er diep door getroffen. Waarschijnlijk moeten we zelf hier die ziekte zien als het gevolg van dat hij ziek is van wat hem overkomt. Dat hij emotioneel zo diep getroffen is dat hij, ja, van het leed dat je berokkend wordt, kun je ook zelf sterven. Dat is en hij weet in zelf dat hij ernstig ziek is van wat hem aangedaan wordt. Nu, wat zien we hier verder in die psalm? Dus ondanks het onrecht dat hem aangedaan wordt, zie je dat hij er rotsvast van overtuigd is dat hij Gods welgevallen geniet. Vers 12. Hij weet dat hij Gods welgevallen geniet. En hij weet dat zijn vijanden over hem ze niet zullen overwinnen. Hij weet, en dat is zijn sterkte en zijn vertrouwen, dat God hem tegemoet zal voorkomen. Vers 11, en God zal hem oprichten. En dat niet alleen, hij weet dat hij voor altijd, voor het aangezicht van God zal zijn. Vers 13. Mij echter om mijn onschuld steunt gij mij, gesteld mij voor uw aangezicht, voor altoos. Zie je dat? Zie je al die thema's? Onrechtvaardig lijden. Door vijanden, door vrienden miskend en verworpen worden. Al je vertrouwen vinden in God en weten dat je zijn welgevallen geniet. Weten dat God je van je vijanden zal verlossen en dat je voor altijd voor het aangezicht van God zult zijn. Al die thema's komen allemaal terug
en het leven van de ware Messias, de Heer Jezus. En dat is waarom dat de Heer Jezus dat hier aanhaalt. Wat David, wat hem overkomt, is niet zoiets dat uit de lucht gegrepen is. Nee, nee, nee. David zelf is door zijn eigen vrienden verraden geworden. Nu, waar spreekt deze situatie concreet over? En dat maakt het nog des te sterker. Naar alle waarschijnlijkheid, en zo wordt het ook uitgelegd in de Joodse traditie, gaat het hier over David die verraden wordt door... Niet door zijn zoon pleegt de rebellie, maar wie staat er, wie wordt er de raadgever van Absalom? En wat had hij moeten doen? Achitofel. En de woorden van Achitofel, kijk maar, zijn 2 Samuel 16. Om u maar aan te geven hoe nauw deze Achitofel aan het hart lag van David en hoe zwaar die man zijn woorden wogen voor David. In vers 23 van hoofdstuk 16. De raad nu die Achitofel gaf, woog in die dagen even zwaar als wanneer men een woord Gods gevraagd had. Zo zwaar woog elke raad van Achitofel, zowel bij David als bij Absalom. Zie je dat? Achitofel was niet zomaar een raadgever van David. Voor hem was hij bijna een profeet. Hij raadpleegde Achitofel als een profeet. Hij vertrouwde hem al zijn diepste persoonlijke dingen toe. Hij was iemand die aan zijn tafel at. Nu, als je genodigd wordt om aan de tafel van de koning te eten in die dagen, dan is het omdat de koning jou bijzonder genegen is, en we zien het ook met de nakomeling van Saul, de man met de verlamde benen. Ja, het is een bijzondere gunst die jou vergund wordt, Mefibozeth inderdaad, om aan de tafel van de koning te eten. Maar als je dan aan de tafel van de koning eet en op die uitnodiging ingaat, dan betekent het ook van jouw kant dat je loyaal en trouw bent aan die koning. Dus het eten aan zijn tafel is iedere keer weer opnieuw van jouw kant een betoning van trouw aan hem. Dus kan je je voorstellen, als iemand aan jouw tafel dan zit, die jij bijzonder genegen bent, en hij zogezegd één van jouw vertrouwelingen is, en hij pleegt dan verraad, wat een afschuwelijke overtreding dat is van jouw gastvrijheid. Dat is David overkomen met Achitofel. En hoe is Achitofel geëindigd? Nee, en wat heeft hij gedaan? Hoe? Opgehangen. Net zoals... Heel opmerkelijk. Dus zie je wat dat zo belangrijk is om te begrijpen, is dat dat niet zomaar een versje is van, kijk, een profetie voorzegd door David en Jezus, en Jezus zijn leven had het in vervulling, maar dat er bepaalde patronen die zichtbaar zijn in het leven van David, die voorafschaduwing zijn van wat Jezus, de ware Messias, de zoon van David, zou overkomen. En dat noemen we nu typologie. Dat is typologie. En die is enorm belangrijk om te leren de brug te maken tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En dat is de manier waarop de Heer Jezus ook zijn discipelen leerde met de schrift omgaan. En die enorm belangrijk was voor zijn discipelen, want nu moet je gaan inbeelden in hun situatie. Zij moeten zeggen en verklaren aan de Joden dat Jezus de Messias is. Maar Jezus is verdraaid, verraden door zijn eigen vrienden, veroordeeld en aan een kruis gehangen, als de misdadiger. Hoe moet je dat nu gaan overbrengen? Wel, en daarom zijn die schriftgedeelten zo belangrijk, om te laten zien wat dat Jezus overkomen is, die afschuwelijke dingen, dat het eigenlijk ook al gebeurde in het leven van David. En David eigenlijk een model is van de Messias die zou komen, en Jezus daarvan de volkomen vervulling is. Zie dan waarom dat het zo belangrijk is voor Petrus om aan de hand van de bekende gedeelten dat wij kennen. Psalm 2, Psalm 16, Psalm 22. Om aan al die gedeelten, zeg maar, te verklaren wie dat Jezus is. En belangrijk zijn daarin de dingen die David bijvoorbeeld ook van zichzelf schrijft, maar dat hij schrijft in overtreffende vorm. In Psalm 22 bijvoorbeeld schrijft David: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Is David ooit van God verlaten geweest? Nee, natuurlijk niet. Maar hij voelde zich zo eenzaam. En hij drukte het, zijn emoties uit en zijn liederen in een overtreffende, overstijgende trap. Zodanig dat de discipelen, de eerste apostelen, de eerste christenen, toen ze dit lazen, direct gingen zien van wat David over zichzelf schreef en een overtreffende trap van zijn vervulling in Jezus Christus. En dat is het hele punt. Dus David beschrijft zijn emoties, beschrijft wat hem overkomt, vaak een overtreffende trap, maar het is juist in die overstijgende trap, of omdat iedereen weet, ja, David heeft dat niet meegemaakt, dat juist zijn volgelingen van de Heer Jezus, de discipelen, zien dat deze woorden verder gaan dan David en over de Messias spreken. Om je een voorbeeld te geven, kijk maar eens in Handelingen hoofdstuk 2. Gaan we dat wel. Want dat is belangrijk om te zien hoe dat zij met de schrift omgaan. Voorbeeld, dat stukje uit Psalm 16 wordt door Petrus aangehaald in zijn eerste preek op de Pinksterdag. Dus hij begint te verklaren dat Jezus gekruisigd is, en nu gaat hij zeggen en verkondigen dat hij opgestaan is uit de dood, na gekruisigd te zijn. En hij verbindt dit met David. Kijk maar eens. En ik ga beginnen vanaf 22 voor het verband. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazareer, een man door God aan u bevestigd door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden heeft gedaan, zoals u zelf weet, hem door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven, hebt u door de hand van wetlozen aan het kruis gehecht en gedood. Hem heeft God opgewekt door de weeën van de dood te ontbinden, aangezien het niet mogelijk was dat hij door deze werd vastgehouden. Want, en nu gaat hij beginnen, waarom kon hij niet kon hij niet blijven in de dood? Want, vers 25, David zegt van hem: ik zag de Heer altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankel. Dat is een regelrecht citaat uit Psalm 16, waar David over zichzelf schrijft. Maar Petrus zegt, wat dat David schrijft, gaat veel verder dan over zichzelf. Hij schrijft het, hij zegt het over hem, over Jezus. Daarom heeft mijn hart zich verblijd en mijn tong zich verheugd. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hoop, want u zult mijn ziel niet aan de Hades overlaten en uw heilige geen ontbinding te zien geven. En nu had hij verklaard wat hij bedoelt. Hij had nog een klein stukje, excuseer, u hebt mij de wegen van het leven bekendgemaakt, u zult mij het blijdschap vervullen bij uw aangezicht. Dat is het einde van Psalm 16. Mannen, broeders, het is geoorloofd met vrijmoedigheid tot u te spreken over de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Met andere woorden, dat zijn lichaam geen ontbinding gezien zou hebben, kan niet over David gaan, want David, zijn lichaam, ligt er nog altijd. Dus zie je hoe dat Petrus gaat aantonen dat wat David eigenlijk over zichzelf schreef, niet over hem gaat, maar veel verder reikt en over Jezus gaat. En nu zegt hij dit in vers 30. Daar hij dan een profeet was en wist dat God hem met een eed had gezworen, één uit de vrucht van zijn lendenen op zijn troon te doen zitten, dus David, die belofte was aan hem gemaakt door de Heere God, heeft hij vooruit gezien en gesproken over de opstanding van de Christus, dat hij niet aan de Hades is overgelaten en zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Dus wat zegt Petrus? Hij zegt hier niet dat David dat al wist, dat Jezus uit de dood zal opstaan. Nee, nee, nee. Hij heeft
en overtreffende trap over zichzelf geschreven in Psalm 16, maar die woorden reiken zover dat David eigenlijk niet over zichzelf sprak, maar over de komende Messias. Zie je hoe dat Petrus en Hazemana stuk voor stuk die schriften, die psalmen gelezen hebben, en niet zomaar een goddelijke ingeving kregen van, kijk, dat is nu een stuk dat over Jezus gaat. Nee, ze zagen dat wat David schreef over zichzelf en uit zijn eigen leefwereld, zoals Marleen aangaf, zijn eigen omstandigheden, de woorden waarmee het beschreef, veel verder reikten dan zichzelf. Het was in de Joodse poëzie en dichtkunst gewoon om in met overdrijvingen en overtreffende trap te schrijven. Dat was een hele gewone techniek. Maar de apostelen hebben gezien dat David dit deed onder leiding van Gods geest en sprak over gebeurtenissen die hem niet overkomen zijn, maar die wel letterlijk een vervulling zouden kennen in de Messias. Die hij in dichterlijke vrijheid over zichzelf schreef en overtreffende trap, maar die verder reikte dan hemzelf. Oh, hij heeft dat niet beseft. Hij heeft dat niet geweten. Maar zijn woorden reikten wel zo hard. Dus begrijp je? Dat is nu net wat de schrift typologische beeldspraak noemt. De leefwereld van David, Gods gezalfde, is een voorafschaduwing van wat de Messias zal overkomen. Net zoals Paulus zegt in de eerste Korinthebrief, dat alles wat Israël overkomen is, geschreven is voor wie? Ons. Omdat hun geschiedenis en hun reis een voorafschaduwing is met fases en elementen die in u en mijn leven in vervulling gaan. Net in dezelfde zin of dat wat in Davids leven gebeurde een voorafschaduwing is van wat in vervulling ging in het leven van de Heer Jezus. Begin je het een klein beetje te begrijpen? En daarom was de Heer Jezus zo gedreven, en nu keer ik terug naar het Johannes Evangelie en sluit ik af met de laatste stukje, daarom was de Heer Jezus zo gedreven om dat ook aan te tonen. Wat hem straks zou overkomen, zou een geweldige schok zijn voor zijn discipelen. Maar hij wilde van meet af aan ook al aantonen dat wat hem zou overkomen, David al overkomen was. En wat David daarover had geschreven, in diepste zin, niet over David ging, maar over wat Jezus zou overkomen. Zodanig dat achteraf zij zich die woorden zouden herinneren en de geest van God zou ze ook in herinnering brengen, dat hij juist met het oog op deze dingen zo gesproken had en zijn vertrouwen en in de Heer Jezus zou hersteld worden. Zie je hoe zorgzaam dat de Heer Jezus, en dat vond ik zo bijzonder, hoe dat de Heer Jezus met zo'n zorg en zo'n liefde zijn discipelen omringt en hen voorbereidt op die geweldige schok die hen zal overkomen. Hoe lief hij ze heeft en hoe hij met handen en voeten hen probeert duidelijk te maken en wijsheid weliswaar, wat ze van nodig hebben om juist door die moeilijke periode heen te kunnen. Want jullie zullen bedroefd zijn, zegt de Heer Jezus. Jullie zullen enorm bedroefd zijn. Maar die bedroefdheid zal van korte duur zijn. En om die bedroefdheid te kunnen overbruggen, heeft hij nu deze dingen om dat op hun hart te drukken. Dat wat hem overkomt, die zomaar overkomt. Maar dat hij alles onder controle heeft en weet wat er zal gebeuren. Natuurlijk, doordat hij het is, is het zo erg dat een van de zijnen hem verraadt. Kijk maar eens in vers 20, het is eigenlijk een overgangsvers. Voorwaar, ik zeg u, wie ontvangt wie ik ook zend, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij heeft gezonden. We hebben al gezien dat Jezus en de Vader één zijn. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien, zal Jezus straks zeggen. En samen doen ze dit werk. Maar nu geeft de Heer Jezus aan dat zijn discipelen ook in zulke intense overbinding met hem staan. Wie zijn discipelen, zijn gezanten erkent niet alleen die gezanten, maar ook hem. En omgekeerd. Dus zie je hoe dat de Heer Jezus aangeeft, hoe intens en hoe nauw dat die verbinding is.
dat geeft enorme grote gevolgen voor Judas, die hem keert tegen zijn meester en die hem afvallig wordt. Dat toont het ernst, de ernste aan van wat Judas gaat doen. Maar straks moet je ook zien waar dat gebeurt. Ik ga erop vooruit lopen omdat je het ook zal zien. Als de Heer Jezus duidelijk aangeeft dat hij zal verraden worden, wat doet hij dan? Hij neemt een stuk brood en hij doopt het in de saus, waarschijnlijk een vruchtensaus, en hij geeft het aan Judas. Dat is een teken van bijzondere genegenheid en van bijzonder respect. Een teken dat eigenlijk Judas zou moeten tot één keer brengen en hem overweldigen. En wat gebeurt er juist? Het is juist dat liefdebetoon, dat teken van eer en genegenheid die Judas aanzet om Jezus direct te gaan verraden. Zijn liefdebetoon van de Heer Jezus daartegen verhardt Judas zich. In plaats dat hij eigenlijk zou moeten breken en in tranen uitbarsten en tot één keer komen. Dus zie je dat de Jezus hier aangeeft, hoe ernstig het ook is, Judas is niet zomaar een discipel. Hij is een van de 12 die uitverkoren was om rechtstreekse gezanten te zijn van de meester. En het is juist zo iemand, zo'n vertrouweling, die aan de tafel met de Heer Jezus zit, wie hij lief heeft, aan wie dat hij ook heeft betoond dat hij zijn voeten waste, die hem zal verhalen. Vandaar de ernst wat hier gebeurt. Maar volgende keer dan meer over, wanneer die verrader dus zal aangewezen worden, en dan Jezus begint aan het verdere onderwijs. Is dat een klein beetje duidelijk?
Wat ik wilde zeggen, vers 1, over de zegen, zegt dat dat de discipelen waren.
Ja.
Maar ik mag ik een Maria een hart aan weer brengen?
Natuurlijk mag je hen daarbij rekenen, maar de zijnen zijn hier specifiek de 12. En die 12 staan symbool voor al de zijnen. Ja? Die 12 uitverkoren apostelen zijn representeren, vertegenwoordigen al de andere discipelen. Ja? 12 is het getal van Gods volk. En Jezus bouwt nu een nieuw volk. En dan moet je leren zien, de zijnen zijn niet meer het oude verbondsvolk. Dat heeft hem afgewezen. Maar nu had hij een nieuw volk bouwen. Weliswaar uit het overblijfsel van dat verbondsvolk, zoals het gezegd is, een klein pieter overblijfseltje, waarvan dat die 12, waarvoor dat die 12 symbool staan, vormen de basis voor dat nieuwe verbondsvolk. Tot nu toe, inderdaad. Want, inderdaad, we gaan er nog wat heel wat bijkomen. Maar de eerste die tot bekering kwamen, waren allemaal Joden uiteindelijk. Maar dat is een nieuw volk. En aan hen had hij ook een nieuw gebod gegeven. En daar zie je dan ook verbonden, het nieuwe verbond. En daarmee zie je ook dat hij de ware Mozes is. Want hij alleen kan zo'n nieuw verbond, een nieuwe wet geven. Dat de volgende keer meer over. We gaan dat dan uitvoeriger zien. Maar dat is juist zo nadrukkelijk aanwezig in het Johannes-evangelie. Je ziet dat niet zo scherp in de andere evangelie, maar hier wel. Die nieuwe geloofsgemeenschap dat de Heer Jezus bouwt uit de 12. En dan krijg je een hele sterke illustratie in Johannes hoofdstuk 15, de ware wijnstok. En dan straks meer. Later. Ik ga nog veel beelden. Maar is dat een klein beetje duidelijk? Ik hoop dat je dat niet erg vindt, dat ik een beetje uitweid over die psalmen en dat waarom vertel. Maar het is omdat je dat zou leren zien. Geen vragen?
Is dat dan ook eigenlijk Gods wil geweest? Dat er niet een persoon boven zou. Die hem opnieuw verhoogd.
En bedoelt Jezus, was zich dat bewust toen hij aan het komst, dat, dat Judas de verrader zou zijn?
Voordat Judas in de volk daar net.
Voordat Judas inderdaad van zichzelf heeft. Maar dat wil ook niet zeggen dat hij gedoodverfd was om de verrader te zijn, dat dat buiten zijn eigen wel omgaat. Nee, nee. Judas heeft volledig gekozen voordat hij, om Jezus te verraden. Het is zijn eigen wil. Dus het is niet los dat hij gedoemd was om het te doen. Hij heeft zelf die keuze vrijwillig gemaakt om Jezus te verraden.
En achter de zaken hebben het net met mijn moeder.
Dat zou ik niet zeggen. Wou die vergiffenis zelfs gewoon.
Hoe helpt het dat dan?
Ja. Maar eigenlijk daarin is Petrus en Judas eigenlijk doen ze een even groot vergrijp. Judas verraadt hem en Petrus verloochent hem. Maar Petrus bekeert hem.
Ja.
En Judas hangt hem op.
Zo Judas van de essentie van de kruisweg de dood van de Heer dus om is bereikt. Dat was totaal ja. Jezus moet toch ook een begrip hebben waarom dat hij Jezus hem gaf aan de...
Niemand begreep het, Mario. Niemand.
Ja. En wat was Jezus zo gestort voor Judas aan het
ontvangen? Ja, natuurlijk. Hè, op welk moment dat het juist is, wordt er niet direct bijgezegd, maar het speelt hem af in diezelfde periode. Het is niet na de opstanding dat het gebeurt. Maar wanneer juist speelt hem af in die dagen. Maar voor de opstanding van de Heer Jezus was er niemand die begreep wat de Heer Jezus ging doen. Niemand. Ja.
Wat
er
nog
een
jaar
doet,
is dan niet. Dat je
hem
niet
verstond,
maar
dat
je hem er ook verstond. Ik dacht van alles heeft.
Ja, inderdaad.
Ja. Dus waarom weet je?
Nu
was het niet
verstond. Ja. Ik kan me zo nog moeilijk inbeelden hoe dat, wat de Heer Jezus overkwam, wat hij ging doen, hoe dat voor hen eigenlijk totaal ja, ondenkbaar was. Voor ons, we staan erachter, en voor ons is het allemaal zo duidelijk, maar ik kan dat niet inbeelden. En waarom het hier dat op je aandacht dan heet om er dan rustig op voor te bereiden op die enorme schok die hem had overkomen. Vandaar, en dat vond ik zo bijzonder, dat die put met die schok van die voetwassing, want ook dat was al iets totaal ongehoord. En een voorbereidende voorschok, zeg maar, om hem te bereiden op die grote schok. En dat vond ik zo'n mooie, prachtige gebeurtenis.
Toen hij er kwam, net verstonden ervan. Van die
achteraf.
Ja.
Na de opstanding. Maar met het moment. Nee.
Geen dat.
De Heer Jezus heeft voor hen veel rare dingen als nu begrepen.
Ja, die zijn in de praktijk zo'n koepelking.
Is dat haal. Nog?
Dat ook de eerste gesprek is gedacht in de komende.
Na die 40 dagen van onderwijs, die volgen dus na de opstanding, plus de uitstorting van de Heilige Geest, die twee dingen samen, zorgen ervoor dat ze dan een volledig begrip hebben voor wat de Geest heeft volbracht en dat de Schrift al die dingen heeft voorzegt dat het evangelie opgesloten ligt in het Oude Testament. Dat hebben ze dan al behoorlijk duidelijk gezien. Maar dan nog zie je dat ze in gaandeweg duidelijker en duidelijker het beginnen te begrijpen en duidelijker de schriften leren verstaan. Dus in het begin zie je dat ze een zekere basiskennis hebben, maar dat die kennis uitbreidt met de mate waarin ze zelf de schriften lezen en bestuderen.
En er staat ook van Paulus dat hij sterker werd in het verkondigen en in het aantonen dat Jezus de Messias was. Dus roeiden op daarin. Die schrift kan niet alles prijsgeven in een paar weken voor ons. En de meeste van ons al, ik weet niet hoe lang. En je ontdekt dagelijks nog nieuwe dingen. Dus dat was voor hen ook zo. De grote dingen zagen ze natuurlijk.